Wat ik vandaag wil bespreken met jullie, wat op mijn hart kwam, juist in het thema wat we nu zitten, merkbaar aanwezig, maar ook in dit stukje over merkbaar aanwezig in de stad of in het land of in je dorp, kwam de hele tijd dit gedeelte al, of deze gedeelten al bij mij terug. En eigenlijk is het een combinatie, voor degenen die er vorig jaar ook bij waren in het jaarthema. Het is een combinatie van het jaarthema van vorig jaar en het jaarthema van dit jaar. Dus het gaat heel erg over het Koninkrijk van God en het gaat over het merkbaar aanwezig zijn. En die twee hebben alles met elkaar te maken en dat komt, ik hoop dat ik dat voor elkaar ga krijgen om dat gewoon beknopt weer te gaan geven, zodat je daarmee verder weer de week door kan en daar gaan we de volgende keer ongetwijfeld wel weer op door. Maar ik ga snel lezen. We gaan naar Marcus hoofdstuk 8. Marcus hoofdstuk 8. En dan ga ik lezen vanaf vers 10. En je moet even de context begrijpen. Daarvoor is er tot twee keer toe een wonderbare spijziging geweest. Dus de eerste en de tweede, waar duizenden mensen van 5 broden, 2 visjes en later van 7 broden hebben gegeten, waar een aantal mannen weer overbleven. Dat grote wonder van die spijziging van die duizenden, met een heel klein beetje, dat was daar. En dan komen er allerlei mensen komen dan bij hen. En dan gaan de Heer Jezus en zijn discipelen die gaan het schip in. En dan staat er in vers 10. En toen hij meteen in het schip gegaan was met zijn discipelen, kwam hij in de streken van Dalmanuta. En de fariseeën liepen uit en begonnen met hem te redetwisten en verlangde van hem om hem te verzoeken een teken uit de hemel. En hij zuchtte diep in zijn geest en zei, waarom verlangt dit geslacht een teken? Voorwaar, ik zeg jullie, eer aan dit geslacht een teken gegeven zal worden. En hij verliet hen en nadat hij opnieuw in het schip was gegaan, voer hij weg naar de overkant. En zijn discipelen hadden vergeten brood mee te nemen. Ze hadden niet meer dan 1 brood bij zich in het schip. En hij gebood hun en zei, kijk uit en pas op voor het zuurdeeg van de fariseeën en voor het zuurdeeg van Herodes. En ze spraken met elkaar over en ze zeiden, dit zegt hij omdat we geen broden hebben. En Jezus die dat wist, zei tegen hen, waarom spreken jullie hierover met elkaar dat jullie geen broden hebben? Zien jullie het dan nog niet in en begrijpen jullie het niet? Hebben jullie een verhard hart? U hebt ogen en u ziet niet en u hebt oren en u hoort niet. En herinnert u zich niet toen ik de 5 broden brak voor de 5000 mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u opraapte? En ze zeiden tegen hem 12. Hij zegt, en toen ik de 7 brak voor de 4000 mannen, hoeveel volle manden met stukken brood raapte u op? En ze zeiden 7. En hij zei tegen hen, waarom begrijpen jullie het dan niet? Even de context. 2 keer was daar de wonderbare spijziging geweest. 2 keer werd duidelijk aan de mensen die er waren, maar ook aan de discipelen, dat hoe weinig jij ook hebt om te geven, wanneer je het legt in de handen van de Heer, zal Hij het overvloedig maken om er duizenden mee te voeden. Letterlijk, maar ook geestelijk. Het weinige wat jij hebt, misschien kijk je wel naar jezelf en denk je, wat heb ik te bieden? Wat heb ik te bieden aan de mensen? Op het moment dat jij zegt, dat kleine beetje wat ik heb, dat leg ik in de handen van de Heer, gaat Hij het vermenigvuldigen, gaat Hij het uitdelen en zal het leven wat Hij geeft, zal meer dan overvloed zijn. Er zal zelfs overblijven. Dat is hoe het werkt. Ook een beetje over de financiën misschien wel, dat zit ik nu te bedenken. Het was niet voorbereid, oprecht niet. Maar ook daarin telt het beetje wat je te geven hebt. Nou, geef maar in de handen van de Heer. En Hij zal het gaan vermenigvuldigen. In dat geloof mogen we ook met elkaar gaan staan. Op het moment dat de discipelen dat hadden geleerd en de Heer Jezus werd verzocht door de fariseeën, omdat de fariseeën bezig waren om hem te testen, om hem uit te lokken en een teken uit de hemel te vragen van, laat maar zien dat je bent, dat u bent wie de mensen zeggen dat u bent. Laat het dan maar zien. We willen een teken, dan zegt Jezus in dit gedeelte, voordat jullie een teken krijgen. In een ander gedeelte waar het hier ook over gaat, zegt hij, jullie krijgen maar één teken, dat is het teken van Jona. Het teken van Jona was dat Jona 3 dagen in de buik van een vis heeft gezeten en daarna weer werd gebracht aan land en hij werd uitgespuugd. Hij zegt, dat teken gaan jullie krijgen, namelijk Jezus zal 3 dagen in het graf zijn en op de 3e dag weer opstaan. Dat is het teken wat jullie krijgen. Een ander teken ga ik niet geven aan jullie. Jullie zullen het zien. En dan gaat hij weer in de boot. En dan krijg je een stukje dat als je dat voor je ziet en als je de context weet, en als wij er nu 2000 jaar later, bijna 2000 jaar later naar kijken, is het eigenlijk heel komisch. Eigenlijk zouden we een beetje hoofdschudden dit zitten lezen van ach, die domme discipelen toch. Beetje zo. Waarom? Nou, ze zitten in de boot. Ze kijken elkaar aan. Ze vragen aan elkaar, heb jij, een beetje de uitgebreide versie, heb jij brood meegenomen eigenlijk? Nee. Nee, jij zou dat toch doen? Nee, ik heb niks. Nou, blijkt dat er 1 brood is aan boord. Eentje. En ze kijken om zich heen en ze zien, we zijn met 13, met 1 brood. Nou, dat wordt krap. Op dat moment draait Jezus zich naar hen toe en zegt, pas op voor het zuurdesem van de Farizeeën en het zuurdesem van Herodes. En je ziet de discipelen naar elkaar kijken. Zie je nou? Heb je nou je zin? Het is omdat we de broden vergeten zijn. Dan begint de Heer natuurlijk over zuurdesem. Want dat is wat in het brood zit om het te laten gisten, om het te laten rijzen. Om er smaak aan te geven. Dat zie je nou? Daarom zegt hij dat. Dus ze voelden zich als het ware betrapt, beschuldigd. En Jezus weet dat ze daarover praten. Of hij het nu hoort of dat hij het in de geest weet. Dat staat hier niet. Maar het kan zomaar zijn dat hij het vanuit de geest ook wist. Waarom praten jullie hierover? Waarom praten jullie over het feit dat je maar 1 brood hebt voor ons 13 mensen... Weet je dan niet meer wat er gebeurde toen ik 5 broden had om 5000 alleen maar mannen nog? De vrouwen werden dan eerst bijgenoemd en de kinderen. Dus reken maar keer 3, 15.000 ongeveer te voeden. Hoeveel mannen hadden we over? Nou, 5? Of sorry, 12? En toen ik de 7000, nee wat was het? De 4000 mannen voedde. Hoeveel mannen hadden we over? Ja, 7. En zo waren er allemaal mannen over. Terwijl er zoveel mensen hadden gegeten van zo weinig. Eigenlijk zegt de Heer op dat moment, begrijp je dan niet dat wanneer ik je iets vraag en je hebt maar 1 brood voor 13 mensen en er kunnen van 5 broden 15.000 mensen eten, zou het dan niet kunnen zijn dat we aan 1 brood wel genoeg zouden hebben, dat ik dat niet bedoel? Heel vaak moeten wij leren dat de woorden van de Heer wat anders geïnterpreteerd worden dan dat ze misschien in eerste instantie op je overkomen. Maar wat Jezus hier zegt is, let op het zuurdesem van de Farizeeën en het zuurdesem van Herodes. Dat betekent dat er een boodschap achter zit waar ze voor moeten uitkijken. Zodra in de Bijbel het woordje zuurdesem wordt genoemd, dat kleine stukje wat als het ware in het brood wordt gestopt, dan is dat vaak negatief. Denk erom. Dat kleine stukje stuur. Denk erom. Dat je oppast dat datgene wat zeg maar van de Farizeeën en de Herodianen is, dat dat niet bij jou binnenkomt en jou gaat doorzuren. Nou, om wat tijd te sparen, moet je thuis maar eens nalezen en misschien kun je het opschrijven of naluisteren. Maar er zijn andere plaatsen in de evangelie waar de Heer Jezus ook spreekt over zuurdesem. En dan spreekt hij over het zuurdesem van de Farizeeën en van de Sadduceeën. En als je het gaat hebben over het zuurdesem van Farizeeën en Sadduceeën, Dan zegt de Heer Jezus daar, het is hun onderwijs. Pas op voor hun onderwijs. Dat onderwijs, dat klopt niet. Dat is niet juist. En het volgende, en dat staat in Lucas 12, vers 1. Hij zegt, denk erom als het gaat over het zuurdeesem van de Farizeeën, want dat is huichelarij. Het woordje huichelarij is in het Grieks een woord wat eigenlijk betekent, het is toneelspel. Het zijn hypocritoi, ons woordje hypocrieten komt daar vandaan. Het zijn hypocrieten. Het is niet echt. Toneelspelers in die tijd, net zoals nu, speelden natuurlijk een rol, maar hadden ook heel vaak een masker op. Eigenlijk bijna altijd hadden ze een masker op. Dus als je een toneelspeler zat, zat je daar aan de buitenkant naar het masker te kijken, terwijl daarachter iets anders zat, een andere persoon. Dat is, zegt Jezus, hoe de Farizeeën zijn. Ze zijn van buiten anders dan van binnen. Het is niet echt. Het is huichelarij. Dus pas op hun onderwijs. En pas erop dat het niet echt is en laat dat niet binnenkomen bij jullie. Want als dat binnenkomt bij jullie, ga je je net zo gedragen. Dan ga je dat onderwijs overnemen. Dan ga je ook niet echt zijn. Wees echt. En dan de Herodianen. De Herodianen, dat was een groep van mensen die hoorden bij de politieke beweging van Herodes Antipas, die weer hoorden bij het Romeinse Rijk. En de mensen die zich daarbij aansloten, dat waren vaak mensen die dus weer bij de Sadduceeën hoorden, bij de geestelijke stroming van de Sadduceeën. Dus er was een politieke macht die ook probeerde de orde te handhaven namens en voor het Romeinse Rijk. Het Rijk waarvan in Rome een keizer zat die zich als God liet aanbidden. Het had dus alles te maken met afgoderij. Het had te maken met macht, met heersen. Dus zorg ervoor dat je niet heerst. Zorg ervoor dat je niet vecht om macht. Zorg ervoor dat je niet aan afgoderij belandt. Zorg ervoor dat je uitkijkt voor datgene wat uit de wereld komt en waardoor je een ander onderwijs gaat ontvangen en misschien wel leven en uitleven. Zorg ervoor dat je echt blijft. Dat was de boodschap eigenlijk in één klein zinnetje in de boot die de Heer sprak tot de discipelen. Waarvan de discipelen dachten dat het ging over een brood. Als er één ding is wat zo ontzettend belangrijk is, en ik denk dat we dat vorig jaar ook wel een aantal keren hebben benoemd als het gaat over het Koninkrijk van God, is dat datgene wat in de wereld gebeurt, de wereld waarin wij leven, kan zo sterk voor jou zijn en vaak heb je daar ook zoveel mee te maken. Misschien nog wel meer dan de dingen die we in de kerk verhoren en leren. Je hoort de hele week door in de wereld, hoor je hoe de wereld denkt, hoe de wereld doet, welke waarden er in de wereld belangrijk zijn. Of het nu gaat over het politieke systeem, of het nu gaat over hoe kijken we naar elkaar, of het nu gaat over hoe richten we maatschappij in, of het nu gaat over noem al deze zaken maar op. Je kunt het zelf invullen. Ook het humanisme wat een grote vlucht heeft in ons land. Waar de mens centraal staat. Hoe vaak gebeurt het niet dat wij met deze dingen doordringd in de gemeente komen en dit in de gemeente ook weer gaan uitleven alsof het waarden zijn van het koninkrijk. Nou, de tijd ontbreekt om daar nu heel diep op in te gaan, maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dit, en dit is ook wat Gods woord zegt, op het moment dat wij als volgelingen van Jezus, als kinderen van onze hemelse Vader, een leven leiden naar de waarden die in de wereld gelden, in plaats van de waarden die in het koninkrijk gelden, dan zal de kerk steeds meer gelijkvormig worden aan de wereld. Als de kerk steeds meer gelijkvormig wordt aan de wereld, wat hebben wij dan nog in de wereld te bieden? Wat maakt dat wij anders zijn dan de wereld? Als wij merkbaar aanwezig willen zijn, hoe kunnen wij nu merkbaar aanwezig zijn als wij opgaan in de massa en niet anders zijn? Waar merkt men dan aan dat jij een volgeling van Jezus bent? Zoals ik al zei, zuurdeesem in de Bijbel is bijna altijd negatief. Er zijn mensen die zeggen zelfs, het is altijd negatief. Dat is niet waar. Er zijn twee teksten in de Bijbel, dat zijn dezelfde teksten. Die staan zowel in Matteüs als in Lucas. En ik ga naar Matteüs toe en als jullie mee willen lezen, in Matteüs hoofdstuk 13. Dan lees ik een gelijkenis. Voor degenen die denken, denk je aan de tijd, het is een gelijkenis van één vers. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, vers 33. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeeg, dat een vrouw nam en in 3 maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was. Ik hoop dat je ziet dat dit de omgekeerde beweging is. Waar altijd het zuurdeeg negatief is, pas op voor Herodianen, pas op voor Farizeeën, pas op voor Sadduceeën, want als dat jou doorzuurt, dan ga jij worden zoals zij. Zegt Jezus hier, het koninkrijk van God, het koninkrijk der hemelen, is gelijk aan een zuurdeeg, wat in een stukje meel wordt gestopt, zodat het hele deeg doorzuurt. Met andere woorden, blijkbaar functioneert het koninkrijk van God ook op deze manier. Alleen dan vraagt dat wel iets van hen die horen bij het koninkrijk van God. En dan is het belangrijk dat we beseffen dat als we leven vanuit de waarden van de wereld, dan leven we vanuit de geest van de wereld. Maar wanneer wij leven vanuit het koninkrijk van God, met de waarden van het koninkrijk van God, dan leven wij vanuit de geest van het koninkrijk van God en vanuit de Heilige Geest. Zodat God door jou en door mij heen kan laten zien wat hij wil laten zien over zichzelf en over zijn koninkrijk. Als wij dan merkbaar aanwezig willen zijn in de wereld, in de stad, in het dorp waar je woont, of in het land, of misschien wel verder weg in de wereld, op dat moment wandel jij daar als vertegenwoordiger van het koninkrijk van God, geleid door Gods geest, bekleed ook met de autoriteit van dat koninkrijk, en wandel jij daar en mag jij een verschil gaan maken in de wereld met de waarden die gelden in het koninkrijk. Waarden als nederigheid, waarden als liefde, waarden als bewogenheid, waarden als kracht van God. Al die waarden die draag jij met jou mee, omdat de Heilige Geest in jou dat met jou meedraagt. Meer nog, omdat Hij die aan de rechterhand van de Vader zit, Jezus zelf de koning is, en door zijn geest ook in jou en in mij woont. Dus waar jij bent, daar is de koning. En als je dat beseft, en als wij dat met elkaar beseffen en wij wandelen als het ware straks vanuit hier, en je wandelt zo gauw daar weer in, de stad in, of je gaat naar je dorp, naar je huis. Je wandelt daar en je draagt de koning in je mee. Je leert dat je koninklijk mag wandelen. Niet omdat jij zo goed bent en groot bent en dat jij het wel eens even kan. Nee, omdat hij in jou leeft door zijn geest. En dat jij mag wandelen waardig de roeping waarmee jij geroepen bent, zodat hij zichtbaar gaat worden. En op het moment dat je dat gaat doen en je wandelt zo en je bent daar bij de mensen die jou nodig hebben in jouw buurt, in jouw gezin, in jouw familie, op jouw werk, in je sportvereniging of waar je ook heen gestuurd wordt, mensen die op jouw weg gaan komen en je wil op dat moment namens God de Vader, namens de Koning, door de Heilige Geest er voor hen zijn met een liefde en een bewogenheid en een nederigheid en een zachtmoedigheid. Dan laat je zien dat er iets anders is dan dat er in de wereld is. En je laat zien dat er zelfs iets sterker is dan dat het in de wereld is. Want wat uit de geest is, is altijd sterker dan wat uit het vlees is. Het geestelijke is meer dan het natuurlijke. En op het moment dat je dat doet, gaan mensen ontdekken, er is iets anders aan jou. En hoe komt dat? En dan mag je gaan wijzen op Jezus. En dan mag je de kracht van het koninkrijk en de liefde, de grootste kracht van het koninkrijk laten zien. En dan zal het koninkrijk zich een weg gaan banen en zal mensen gaan raken, omdat ze geraakt worden door de liefde van Jezus en de liefde van de Vader, die jij met jou meedraagt en die jij mag uitdelen aan de mensen die op jouw weg komen. En dan zal het zuurdeeg van het koninkrijk zich verder gaan verspreiden in de wereld. En ik geloof dat dat het antwoord is waar de wereld ook op wacht, zonder dat de wereld dat op deze manier kan benoemen. Kijk eens wat er gebeurt in de wereld. Kijk eens hoe mensen zoeken en tasten naar anderen die hen weer hoop kunnen geven. Die hen weer uitzicht geven. Die een oplossing weten voor hun problemen. Wij hebben ook die oplossing niet van onszelf, maar we kunnen wel de oplossing aanreiken in de persoon van Jezus zelf. In de persoon die wij zijn, mogen wij iets betekenen van hen, maar waar het ten diepste over gaat, is dat Jezus door jou en mij heen zichzelf kan laten zien als de redder, de genezer, de heler, de koning en de hoge priester. Hij laat zichzelf zien. Maar wij moeten dan wel wandelen op de plaatsen waar wij gezonden zijn, zodat de kerk zichtbaar wordt op die plaats in de wereld waar we gesteld zijn. Helaas is er in de kerkgeschiedenis zo'n verschil gekomen tussen het kerk zijn en het koninkrijk van God. Als je het gechargeerd uit elkaar haalt, is het bijna, wij gaan hier naar de kerk en het koninkrijk van God, dat komt straks als Jezus weer komt. Dat is wat ongeveer het geworden is. Terwijl het bedoeld is, het koninkrijk van God is in jou en in mij, in ons midden. Daar is het koninkrijk. Daar is ook de koning. En het moment dat wij als volgelingen van Jezus, die ook wel de kerk worden genoemd, gaan leren dat we niet naar de kerk gaan, maar dat we de kerk zijn, op die plaatsen waar wij gesteld zijn, dan gaan we met elkaar uitleven wat God heeft bedoeld. En dan mag je zondags weer bij elkaar gaan komen. En dan gaan we met elkaar vieren wat God in de week daarvoor heeft gedaan. En gaan we uitkijken naar wat God in de week erop weer gaat doen door jou en mij heen. En je gaat elkaar bemoedigen. Je getuigt met elkaar van de grootheid van Hem. Zo mag je bij elkaar zijn. En zo ga je weer uit elkaar. En zo ga je weer kerk zijn op de plaatsen waar je bedoeld bent. En zo ben je merkbaar aanwezig in de stad. Zo ben je merkbaar aanwezig in jouw dorp. Zo ben je merkbaar aanwezig in jouw straat of op jouw werk of op school of waar dan ook. En ja, ook in de kerk. Ook hier. Leef het koninkrijk van God uit hier, onder elkaar. Laten we dat gaan doen. Laten we niet gaan leven naar de waarden die er zijn vanuit de wereld. Laten we niet naar elkaar gaan kijken met dingen die vanuit de wereld worden opgelegd. Maar laten we elkaar beoordelen met de liefde en de bewogenheid en de compassie die gegeven is vanuit Gods geest. Er wordt nog zoveel geoordeeld en veroordeeld. Laten we elkaar nou eens in liefde leren bejegenen. Iedereen, elkaar. Zodat mensen die binnenkomen hier gaan merken, ik mag gewoon binnenkomen zoals ik ben. Ik word niet gelijk bekeken en word niet gelijk gezegd, hé, maar dat moet wel even anders, hè? Dat doen we hier zo niet. Nee, je mag zijn wie je bent. Dat is ook zo dubbel. Heel veel kerken zeggen dit, heel veel christenen zeggen, je mag komen zoals je bent, maar alweer als je die voordeur binnenkomt. Dan moet het anders. Waarom? We zijn allemaal mensen die allemaal dezelfde liefde en dezelfde genade nodig hebben van de Heer. Laten we met elkaar dit ook uitleven. Zodat liefde een van de grote dingen is en aanvaarding en openheid echt een van de grote waarden is die vanuit hier geleefd worden. Niet omdat dat onze waarden zijn, maar omdat ik echt geloof dat het de waarden van het koninkrijk zijn. Die we met elkaar uitleven naar elkaar, maar ook naar anderen toe. Merkbaar aanwezig. Onderwijs vanuit de wereld. Onechtheid. En alle andere zaken die je zou kunnen benoemen. Afgoderij is natuurlijk een groot woord, maar ook dat staat in de Bijbel. Al die zaken, die kunnen de kerk binnenkomen, kunnen bij ons binnenkomen en kunnen ons gaan vormen. Als een zuurdeesem. En dan worden wij gelijkvormig aan de wereld. Of gaan we Gouda veranderen. Of gaan we Goudarak veranderen. Of, en noem jouw plaats maar, gaan we veranderen. Of gaan we Nederland veranderen. Nou ja, dat doen wij niet even. Hè? Wacht even, dan gaan we weer een activisme krijgen. Maar daar waar jij bent en bewust bent van het feit dat jij een volgeling van Jezus bent en een onderdaan van het Koninkrijk van God, kan Hij door jou heen zijn Koninkrijk zichtbaar maken. En dat kunnen we wel. Allemaal. Dat kunnen we allemaal. En laten we zo met elkaar gaan wandelen. Merkbaar aanwezig. Als een zuurdesem, als het ware dat koninkrijk meedragen. En weer een stukje zuurdesem stoppen in de volgende die je tegenkomt. En laat het maar gaan uitwerken in jouw dorp, in jouw stad, in jouw sportvereniging, op jouw werk enzovoort. En laat het maar doorzuren. En dan ga je zien hoe geweldig machtig God is. Ook al heb jij zelf niet zoveel te geven. Maar als je het in zijn handen legt, komt er overvloed.